Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Beste luisteraars, welkom bij deze nieuwe podcast en we over spanning en het leren ontspannen. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit aan tafel met Vera Wonning. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Je bent psycholoog in de opleiding tot GZ-psycholoog en je bent cognitief gedragstherapeut.
Klopt, ja. Ja,
we gaan het vandaag hebben over een heel belangrijk onderwerp, spanning. Ik zie het ontzettend veel in de spreekkamer. Het is heel vervelend en soms is ontspanning heel lastig om voor elkaar te krijgen. Sommige mensen denken zelfs dat dat niet lukt, dat ze dat niet kunnen. En we proberen in deze podcast uit te leggen, nou, eerst wat spanning is, maar vervolgens ook hoe kan je dan ontspannen en dan mee te nemen dat patiënten het heel moeilijk vinden om dat te doen. Nou, super fijn dat je hierover wil gaan vertellen. Kan je eerst eens beginnen over spanning? Wat is het nou eigenlijk?
Ja, dat is meteen eigenlijk een interessante vraag, hè? Want dat lijkt iets te zijn wat we ergens allemaal wel weten wat het is. Maar ik zat ook een beetje van, ja, hoe leg ik dat uit inderdaad? Wat is spanning? Spanning is eigenlijk niet meer dan een natuurlijke reactie, zou je kunnen zeggen. En we gebruiken ook wel stress. Dat wordt een beetje heen en weer gebruikt allebei. En de Wereldgezondheidsorganisatie die definieert stress dus als een toestand van zorgen of mentale spanning die veroorzaakt wordt door een moeilijke situatie. En daarbij zeggen ze, het is een menselijke, natuurlijke reactie die aanmoedigt om uitdagingen en bedreigingen in ons leven aan te pakken. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dus dat spanning niet als iets inherents goeds of fouts wordt neergezet, maar gewoon een neutrale reactie. Een reactie op een bepaalde situatie.
Ja.
Bijvoorbeeld bij emoties herkennen we vaak spanning. Veel mensen merken dan ook wat lichamelijks. Bijvoorbeeld onze hartslag is wat hoger. Of onze ademhaling is wat sneller. Of misschien bij boosheid. Hè, dat kun je ook bijvoorbeeld in je lichaam voelen. Mm-hmm. Ja, dus dat zijn bijvoorbeeld, ja, je kan zeggen oorzaken van spanning. Maar eigenlijk gaan emoties en spanning vaak hand in hand wat dat betreft. Er zijn ook andere dingen die spanning kunnen veroorzaken. Lastige situaties geven spanning. Misschien een belangrijke presentatie of een drukke periode op werk. En in die zin is spanning wederom een natuurlijke reactie die zorgt dat jij dat kan volhouden of goed kan doen. En bij een presentatie is het handig dat jij een beetje meer gestrest bent of een beetje meer gespannen bent, want dan waarschijnlijk ga je dan goed voorbereiden, zit je goed in je verhaal, ben je goed aan het opletten, ondertussen ben je eigenlijk heel erg alert.
Ja.
En dat is vaak wat het doel is van spanning.
Ja. En toch voelt het niet zo lekker, hè? Het is een beetje een naar gevoel in je lijf.
Klopt, ja. En ik denk dat dat is omdat vaak is het zo dat spanning heeft dus een bepaalde voorbereidende modus is het. Hè? Dus ik zei net bijvoorbeeld over angst, dat het dan vaak is angst heeft een beschermingsmechanisme. Veel mensen kennen wel de vechten of vluchten. Angst maakt jou eigenlijk klaar om te gaan vechten of vluchten. Nou ja, en dat is dus die spanning. Maar als jij vervolgens niet gaat vechten of vluchten, ja, dan zit je opeens met al die spanning, met al die bereidheid om iets te gaan doen, terwijl je dat niet doet. Ik moet altijd een beetje denken aan een auto die dan zo heel hard staat te gieren eigenlijk, maar die toch wel op de rem staat. En dus die banden die zijn helemaal aan het draaien, er komt allemaal rook vanaf, maar hij is niet aan het rijden.
Ja, dus dan bedoel je eigenlijk, als bijvoorbeeld iemand een presentatie heeft, dan moet je je voorbereiden en daar is wat spanning, is nuttig.
Ja.
Maar als je heel veel spanning in je lijf hebt, waarbij er eigenlijk helemaal geen presentatie is waarvoor je moet voorbereiden, maar gewoon spanning om een bepaalde situatie, omdat je ergens bang voor bent en je blijft maar in de spanningsmodus staan, dat dan die auto enorm aan het gieren is zonder dat er beweging in is.
Ja, ja. Ja. En dat is waar spanning vervelend wordt. Hè? Dus of als het te veel wordt, waardoor jij die presentatie niet meer goed doet. Hè? Mm-hmm. Dus dat je, dat je helemaal een blackout hebt bijvoorbeeld. Ja. Of als die presentatie geweest is, spannende situatie voorbij, en dat die spanning daarna alsnog blijft. Dan wordt het vervelend.
Ja. Ja, dus in principe is spanning Dat hoort bij het leven. Dat is een normaal fenomeen. Dat is goed dat we dat hebben. Ja. Omdat we met bepaalde bedreigingen die er zijn in het leven, daar moeten we op reageren. En met die reactie moet je een bepaalde focus krijgen. Nou, dat krijg je door dat spanningsgevoel. Ook al is het soms dus wel even vervelend voor een presentatie of iets dergelijks. Maar het kan ook vervelende vormen aan gaan nemen. Ja. Waarbij het dus geen nut meer heeft, omdat die presentatie al voorbij is en de spanning blijft hangen. Mm-hmm. Of dat je een soort blackout krijgt door die spanning, dat je eigenlijk niet meer kan functioneren.
Ja.
Dus dat, ja, dan levert spanning vervelende situaties op. Ja. Heb je nog andere situaties waarbij spanning, ja, eigenlijk niet zijn normale goede functie heeft?
Ja, de functie is er dan wel. Maar je kan bijvoorbeeld ook denken aan waar spanning vervelend kan worden bij, als stress langdurig aanwezig blijft of spanning langdurig aanwezig blijft. Bijvoorbeeld bij mensen die een stressvolle baan hebben of een jong gezin hebben of op een andere reden gezondheidsproblemen hebben waar veel zorgen bij zijn. Wat ook weer veel van ons vraagt, waardoor we ook weer gespannen raken. En omdat die situaties dan ook voort kunnen blijven bestaan, blijft de spanning dan eigenlijk ook voortbestaan. Ja. En dat hoeft niet, maar dat kan op een gegeven moment wel op zijn minst heel vervelend worden als je eigenlijk heel langdurig onder stress en spanning staat. Denk maar inderdaad aan, en ik noem het als losse voorbeelden, maar er zijn genoeg mensen die en een drukke baan en een jong gezin hebben, waarbij misschien een van de kinderen ook nog iets van een ziekte heeft, uitdaging heeft op school waar rekening mee moet gehouden worden. Misschien een ouder die problemen heeft.
Ja.
En dan heb je allerlei omstandigheden die, nou ja, veel eigenlijk alertheid van jou vragen. Hm. En alertheid is spanning. Of met spanning.
Ja. Kan je dan dus ook in de overspanningsmodus raken?
Ik denk dat overspanning, ik denk dat het een lastig concept is om te definiëren, want dat is misschien best wel persoonlijk. Ik denk misschien dat spanning sowieso best persoonlijk is. Wat de ene qua omstandigheden prima vindt en heel makkelijk mee kan omgaan, kan de ander veel te veel vinden en misschien helemaal niet zo goed mee omgaan. Hè? We zijn allemaal verschillende mensen. Maar ik denk dat overspanning inderdaad wordt het moment dat jij, nou ja, langdurig inderdaad gespannen bent en daar last van begint te krijgen. Hè, dan weer even terugkomend op die auto die eigenlijk aan het razen is. Als jij dat wel merkt, dat op de momenten dat jij misschien wil ontspannen, je hebt je drukke dag gehad, de kinderen liggen op bed, je gaat even op de bank zitten of liggen, en dat je dan merkt, nee, maar ik ga nog. Ik ben nog aan het razen eigenlijk.
Ja.
En dat is wat ik vaak hoor, dat mensen dan tegen mij zeggen hier, maar dan ga ik wel zitten, maar dan kan ik helemaal niet ontspannen.
Hmm.
Want dan gaat het nog.
Ja.
En dan denk ik dat er inderdaad overspanning is. Dat op het momenten dat het niet nodig is, het nog steeds aanwezig is.
Ja. Ja. Ja, je zegt, en daar gaan we zo meteen over hebben, hoe kan je dan toch leren ontspannen? Maar je zegt nu, mensen reageren op het een wel, op het ander niet. Sommige mensen krijgen stress van dit of dat, de ander niet. Ik denk wel dat we dat kunnen leren. Dat mensen zelf kunnen leren als ze merken van, hé, deze situatie geeft me stress. Ik denk wel dat iemand zou kunnen leren om bijvoorbeeld anders naar zo'n situatie te kijken. Hoe vervelend de situatie natuurlijk ook is, hè. Sommige dingen zijn gewoon ontzettend naar. Maar dat het niet zo hoeft te zijn dat je als persoon, ja, zo'n reactie heb ik, daar kan ik niks aan doen. Ik denk dat daar wel wat mee kan.
Ja, en ik bedoel ook meer, wat de ene, voor de ene persoon een stressvolle situatie is, hoeft voor de ander geen stressvolle situatie te zijn. Er zijn mensen die vinden het heel fijn om een baan te hebben waar er eigenlijk veel op het spel staat, waar veel van hen verwacht wordt.
Ja.
Veel deadlines of veel verantwoordelijkheid. En die vinden dat juist heel, heel fijn en een leuke uitdaging. En dan blijft het bij, ja, wat je zou kunnen noemen, gezonde spanning.
Ja.
En misschien op een gegeven moment wennen ze daar zelfs aan dat ze daar eigenlijk helemaal geen spanning meer bij ervaren. Terwijl iemand anders misschien, nou, die, met de hand in het haar, dat hij denkt, nee, een baan met veel deadlines en veel verantwoordelijkheid, alsjeblieft niet.
Ja. Ja.
Maar die heeft misschien, weet ik veel, een groot gezin, veel kinderen. Waar andere mensen weer van denken, nee, veel kinderen, ik weet niet hoe je dat doet, al die prikkels. En die tweede persoon in dit voorbeeld, die vindt dat heerlijk. Die zegt, nee, ik geniet daar helemaal van. Dus wat voor de ene persoon een stressvolle situatie is, is voor de andere persoon niet een stressvolle situatie. Maar het belangrijke zit er dan inderdaad in, heb jij door wanneer jij gestrest bent?
Hmm.
En hoe herken je dat?
Ja. Hebben we dan nog aanvullingen nodig? Hoe mensen dat kunnen herkennen?
Ook dat is denk ik persoonlijk, al merk ik wel bij de mensen die ik behandel, ook echt wel overlap. Veel mensen herkennen bijvoorbeeld lichamelijke signalen. Ik zelf merk bijvoorbeeld dat mijn schouders vast gaan zitten en dat begint gewoon met een beetje spierspanning. Maar als ik wat hoger in mijn stress zit, dan merk ik echt dat pijn in mijn schouders wordt bijvoorbeeld. Hetzelfde heb ik met hoofdpijn, ook zo'n lichamelijk signaal. In het begin is dat gewoon een lichte hoofdpijn die, ik wil haast zeggen, prima te negeren is. Nou is dat meestal niet het advies, maar bij een lichte signalen merk je dat. En dat kan opbouwen tot echt knallende koppijn. Ja, dus je hebt lichamelijke signalen van hoe je stress of spanning kan herkennen. Maar veel mensen herkennen ook meer mentale signalen. Negatieve gedachten, meer gaan piekeren. Ik heb zelf een soort van algemeen het idee dat ik het overzicht wat kwijt kan raken. En dat hoeft helemaal niet zo te zijn, maar dat voelt het wel. Alsof ik overal achteraan aan het rennen ben.
Ja, dat je overal dingetjes, haakjes nog hebt liggen die je nog, waar je nog iets mee moet.
Ja.
Dat je niet meer ziet wat waar nog nodig heeft.
Ja, dus, en dat is voor mij dan een meer mentaal signaal. Dat ik denk, hey, blijkbaar heb ik dat gevoel. Of het terecht is, hoeft niet eens zo te zijn. Maar ik voel dat zo, dus waarschijnlijk zit ik wat hoger in mijn spanning.
Ja, dan ben je wel alert, zeg, op je eigen signalen.
Het helpt als je dat een paar keer met mensen zelf moet inventariseren. Ja. Dan krijg je dat ook meer inzicht. Maar ook dat is persoonlijk. Sommige mensen zeggen, ik merk het zelf niet, maar mijn partner zegt dat ik wat korter af word. Of gewoon heel praktisch. Ah ja, ik merk dat ik meer ga zitten snaaien. Dus dan pak ik s'avonds, elke avond pak ik weer een zak chips.
Oh ja.
Dat kan voor sommige mensen ook zo'n teken zijn dat ze gespannen zijn.
Ja. Ja, en die lichamelijke klachten, om daar even op terug te komen. Mm-hmm. Wat ik als huisarts ook veel van de praktijk zie, is gewoon echt die onrust in hun lijf. Het gewoon niet goed rustig krijgen. Gewoon echt die spanning in het hele lijf voelen. Of wat soms zelfs pijn op de borstklachten. Of een soort van brok in de keel voelen. Mensen hebben ook wel eens pijn in de buik. Gewoon dat hun bijvoorbeeld spastische darm of prikkelbare darm, dat wat heftiger wordt. Stress maakt natuurlijk echt wel, ja, eigenlijk alles wat je hebt erger. Zelfs rugklachten, die worden gewoon erger met stress. Ja, het is ontzettend divers wat je natuurlijk allemaal kan voelen. Ja, uiteraard, hè, met dit soort lichamelijke klachten is het soms zaak om natuurlijk ook even de huisarts mee te laten kijken van, moet er iets met die lichamelijke klachten? Maar het kan heel divers zijn.
Het kan heel divers zijn, ja.
Ja. Goed, nou, dan ben je dus alert gemaakt, dan zie je de signalen. Mm-hmm. Dan kan je dus erkennen van, hey, ik ben hier gespannen over. En nu zijn er verschillende manieren hoe mensen omgaan met spanning. Sommige zijn niet echt helpend bij het oplossen van spanning. Kan je daar een paar van noemen?
Ja, ook hier zijn legio van manieren waarop mensen proberen om te gaan met spanning, die niet allemaal even helpend zijn, inderdaad. En ook daarbij gaat het soms meer om een patroon dan dat je één keer iets doet wat niet oké is. Maar er zijn mensen die gaan bijvoorbeeld, nou ja, die gaan drinken. Hè, dan denk ik, oh, dan ontspan ik even.
Alcohol drinken?
Ja.
Ja.
Ja, wat ik denk ik misschien het meest hoor, is wel gewoon er niet aan toegeven. Gewoon doorgaan en hè, je voelt die onrust nog in je lijf. Ik noemde dat net, oké, je gaat op de bank liggen, je voelt de onrust nog in je lijf. Dat is eigenlijk het moment dat we willen dat je die rust wel pakt. Maar ja, je voelt die onrust nog, dus je gaat alsnog wel doen. Oh, dan ga ik toch nog even de was doen. Oh, ik ga toch nog even dit opruimen. Dus gewoon doorgaan kan ook al een manier zijn van omgaan met of reageren op de spanning die niet helpt. Proberen te blijven zoeken naar een soort van oplossing. Googelen. Dan vind je ook soms allerlei andere enge dingen over die lichamelijke signalen die in principe onschuldig kunnen zijn. Maar daar kun je dan ook zorgen over gaan maken.
Ja, ik merk dat niet spanningsverlagend werkt in de spreekkamer. Ja.
Nee.
Met name als mensen 's avonds, hè, dan bijvoorbeeld voor het slapen gaan, of dan hebben ze even ruimte en dan gaan ze inderdaad googelen waar ook in de keel of zoiets vandaan komt. En dan zit je alleen thuis met je Google en ja, toch heel vaak negatieve, nare diagnoses die dan oppoppen.
Mm-hmm.
Nou ja, misschien niet genoeg om de hap voor te bellen op dat moment, maar dan maak je toch weer een nacht mee met gedoe, onrust in je lijf. Word je mee wakker en dan, ja.
Ja. En dan zit ik nog te denken met wat je zegt om daaraan toe te voegen. Op het moment dat het brein vermoeid is, dan weten we dat het gebied waar de emotie zit, dat kan vrijuit gaan eigenlijk. Dus bijvoorbeeld in dat geval is de angst is ook hoger. En juist het gebied wat verantwoordelijk is normaal voor wat meer uitdagen, de rationele kant benoemen, die is juist heel vermoeid. Dus die is eigenlijk amper aanwezig.
Ja.
Dus zeker als je vermoeid bent, gaat piekeren heel gemakkelijk opeens.
Ja, ja. Ja, het oplossingsgerichte vermogen is wat slechter, hè?
Ja.
Ja, dus realiseer je dat ook, hè? Als je dan 's avonds probeert dan maar even de problemen op te lossen met misschien toch even je klachten op internet zoeken van waar kan het nou bij passen? Wat moet ik doen? Ja.
Minder handig.
Ja. Maar zometeen gaan we het hebben over wat dan wel handig is. Zijn er nog meer dingen die mensen doen waarbij ze eigenlijk niet eens misschien doorhebben dat ook niet helpend kan zijn?
Ik heb ook wel eens gehoord van mensen die bijvoorbeeld dan overdreven gingen sporten. Dus dat ze dan, veel mensen die zeggen, ik krijg heel rustig, ik word lekker leeg hoofd van hardlopen. Dus ga ik na mijn drukke dag ga ik even hardlopen. En wederom, aan zich hardlopen, hartstikke goed, sporten, supergoed. Maar moment dat ook, dat is ook weer een soort van spanningsverhogen. Dus dan blijf je ook weer eigenlijk tegen dat verwarde stresssysteem zeggen, ik heb die stress nodig.
Ja.
Dus zo kan sporten soms ook, ik wil niet zeggen ongezond zijn in die zin, want fysiek is sporten goed. Maar op die manier toch ook het stresssysteem in stand houden.
Ja. Ja, een verward stresssysteem noem je het eigenlijk.
Ja.
Ja. Dat je lijf eigenlijk niet meer weet wat goed is en wat slecht is aan die spanning.
Ja, dus wat je vaker ziet bij mensen die langdurig spanning hebben meegemaakt, is dat ons lichaam maakt allerlei stresshormonen aan eigenlijk om te gaan met spannende situaties. En nadat je langdurig gespannen bent, eigenlijk heel, heel goed bedoeld zou je haast kunnen zeggen van jouw lichaam, op een gegeven moment bouwt jouw lichaam die stress niet meer af, maar die zorgt dat het op een basisniveau hoog blijft hangen. En vervolgens is het dus zo dat als jij dan niet meer in een stressvolle situatie zit, dan zijn jouw stresshormonen nog wel hoog.
Ja.
En dat is dus het verwarde stresssysteem. Goed bedoeld van jouw lichaam, eigenlijk al voorbereidend op de volgende spannende situatie. Want jouw lichaam weet eigenlijk al, die ga je weer hebben. En als je die dan opeens niet hebt, dan is dat heel, heel erg verwarrend.
Ja.
En vaak gaan mensen dan, maar ik voel me zo, dus dan ga ik maar even wat doen. En dan blijft het dus. En je wil eigenlijk dan, en daar gaan we zo denk ik ook mee opkomen qua ontspanning, maar dan wil je eigenlijk structureel weer de boodschap aan je lichaam geven van bedankt voor deze, voor deze spanning, bedankt voor deze benzinehaast. Maar ik heb hem niet meer nodig. Maar dat signaal moet je ook weer teruggeven aan je lichaam.
Ja.
Dat wordt niet meer te gebruiken.
Ja, ik heb het niet meer nodig. Ja, we komen er echt zo meteen op terug. Maar nog even, sporten. Nou, dat kan als een patroon dus ook weer als je dat dan weer je stresssysteem in stand houdt daarmee, dan kan dat dus ook wel eens een ongezonde vorm aannemen, hoeveel dat is.
Mm-hmm.
Ik heb zelf ook wel eens gemerkt dat ik met rennen, dat ik dan nog weer fanatiek een bepaalde tijd wilde lopen. Ik dacht, ik moet nu gewoon normaal gaan wandelen. Want ik heb overdag te veel stress al. Ja.
Ja. En dan zie je dus ook dat die stress, die gaat ook eigenlijk weer vastklampen aan allerlei dingen om in stand te kunnen blijven. Om te kunnen blijven bestaan.
Ja.
Als je eenmaal gestrest bent, ga je ook weer stress op allerlei plekken zoeken. Of eigenlijk op projecteren haast.
Ja. 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 Ja, wees je daar dus van bewust. Dat de dingen die je doet, helpt dat nou in dat gevoel om ook weer even je lijf tot rust te maken? Of houdt dat toch de hele tijd dat stressgevoel in je lijf? Ja. Je hebt ook wel eens mensen die elke avond ongeveer vullen met sociale contacten om maar niet alleen thuis op die bank te zitten. En eigenlijk misschien ook is het lijf tot rust te laten komen. Ja, het is natuurlijk hartstikke leuk om veel dingen te doen. Dat kan ik zeker aanmoedigen. Maar soms is het ook wel een manier om die stress niet te voelen en maar door te gaan. En op een gegeven moment vallen ze dan toch om.
Mm-hmm.
Maar dat voelt natuurlijk gewoon goed. Het voelt natuurlijk oké om dat te doen.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk dus dat, wat je zegt, het voelt goed. Die stress is nog hoog. Dus het zal voor jou veel makkelijker zijn inderdaad om door te dreunen eigenlijk. Om inderdaad je volle werkdag, 's avonds nog sporten met vrienden afspreken. Nog iets in het huishouden doen. Allemaal gewoon door te gaan. Want eigenlijk is daar je lichaam nu op ingesteld, op dat doorgaan. En het klinkt wel tegenstrijdig, maar dan juist inderdaad wel even die rust pakken is dan haast moeilijker.
Ja. Ja, maar wel belangrijk.
Zeker.
Je zei al even over alcohol. Nou, dat zie ik ook veel in de spreekkamer. En natuurlijk drugs is hierin ook een hele belangrijke. Want mensen die zorgen wel eens daarmee dat de stress minder wordt. Mm-hmm. Met, cannabis. Of, dat maakt uiteindelijk de stress niet minder.
Nee, het is even, het kan even ontsnappen zijn. Maar het lost het probleem niet op.
Nee. Het probleem oplossen.
Ja.
Daar gaan we naartoe. Hoe kan iemand nou leren ontspannen? Je zei net al dat het, of we zeiden al in de introductie, dat mensen het soms echt als een onmogelijkheid voelen om te ontspannen. Hoe kan je dit nou voor elkaar krijgen?
Ik zou beginnen met dus identificeren van, wat is het ding dat mij spanning geeft? Kun je dat identificeren? Is dat, we hadden het over die presentatie. Is dat drukte op werk? Is dat je schoonmoeder die elke woensdag op de stoep staat, is dat, nou ja, dat kan van alles zijn. Is dat een, tussen aanhalingstekens, oplosbaar probleem? Dat als jij heel erg opmerkt, oh ja, ik ben ook inderdaad drukker op werk nu, want die collega is ziek en ik moet zijn werk nu oppakken. Of mijn schoonmoeder vraagt inderdaad ook meer van me sinds mijn schoonvader misschien is overleden. Als je weet wat het is dat jouw stress geeft, kun je daar ook eens naar kijken van, kan ik dat anders gaan aanpakken? Kan ik bijvoorbeeld aan mijn werkgever aangeven dat ik niet twee banen kan doen in één?
Ja.
Misschien is het dan al relatief gemakkelijk op te lossen. Ja. Waardoor de situatie minder is, waardoor hopelijk de stressreactie dan ook weer minder is.
Wat ik vaak merk is dat mensen noemen dingen waar ze stress van hebben. Maar ook meteen in dezelfde zin dat het onoplosbaar is. Dat er niets aan te doen is. Het lijkt wel alsof mensen vastzitten in hun denken dat die twee banen in één bijvoorbeeld, ja, dat het niet anders kan. Want er is geen poppetje naast. Of hun moeder moet nou helemaal, die moet je ook bezoeken. En mensen zien vaak niet dat er een oplossing is.
Nee, en dat is dus ook weer het lastige van al gestrest zijn. Je hebt vaak wat minder ruimte om eens out of the box goed naar de situatie te kijken. Je bent gestrest. Sommigen noemen het echt, ik zit in een soort van overlevingsmodus.
Ja.
Dat is niet het moment dat je eens rustig gaat stilstaan en evalueren vaak.
Ja.
Dus dat maakt al dat die ruimte om dat eens goed te bekijken vaak lastiger is.
Ja. Maar ja, wat als je niet meer out of the box kan denken en niet naar je probleem luchtig kan kijken van ja, hoe ik hiermee om kan gaan. Wat kan je dan doen?
Ja, mijn eerste gedachte is vraag om hulp. En dat kan je partner zijn, een goede vriend of vriendin. Dat kan iemand zijn die wat meer op de hoogte is van de situatie. Een collega, een werkgever.
Ja.
Maar dat kan ook wat professioneler zijn, de huisarts.
Ja. Ja. Hoe, denk eens met me mee. Hoe kan ik dit oplossen?
Ja.
Hoe kan ik hiermee omgaan? Ja.
Ja, omdat je juist vaak zelf die ruimte niet meer hebt. En dan gewoon een keertje met iemand eens vertellen over de situatie. En dan iemand die een paar goede vragen kan stellen, maakt wel dat je heel anders naar het probleem kan kijken.
Ja, en om de luisteraar moed te geven, ik merk heel veel dat mensen met een soort onmogelijke situatie bij me komen. Maar als je dan mee gaat denken, dan lijkt het er toch op dat heel veel gedachten bij de patiënt, die zitten gewoon in het patroon. Dat is gewoon hun eerste gedachte. Maar nou ja, als je die wat gaat uitdagen van, is dat nou eigenlijk zo? Dan, dan krijgt de patiënt of de luisteraar dus weer wat meer ruimte om te denken van, oh ja, dit kan inderdaad ook anders. Maar dat kan natuurlijk ook met een partner of een naaste.
Ja.
Oké, hulp vragen. Goed.
Altijd een goed idee.
En dan, probleem geïdentificeerd, oplossingen geprobeerd te bedenken. Wat zou een volgende stap zijn?
Onafhankelijk denk ik van of het dan een probleem is wat op te lossen of te verminderen is. Of de conclusie blijkt inderdaad, die situatie is nou eenmaal zo, dat zal blijven. Kun je gaan kijken naar de andere kant bij jouzelf. Wat kan ik doen om het beter op te vangen? Of om er misschien om iets tegenover die spanning te gaan zetten?
Hoe doe je dat?
Ja, dat is vaak de hamvraag. Want daar komen we bij ontspanning. Ontspanning klinkt zo makkelijk, het tegenovergestelde van spanning.
Ja.
Doe dat maar eens.
Ja. Ja, het is zo grappig. Als ik mensen, weet ik veel, ik moet dan een been of zo onderzoeken en dan, oh, hier even ontspannen nu, even ontspannen. Mm. Nou, dat is heel lastig om dan standpeden te gaan ontspannen.
Ja.
Ja.
En ook, je zegt inderdaad, als ik iemand been, hoe lastiger het ook is om bewust iets te ontspannen. Ja. Je legt heel erg je focus erop, maar het moet juist heel rustig of zo. Dat is heel tegenstrijdig.
Ja.
Ja. Is ook weer vaak iets heel erg persoonlijks. Waar de ene persoon het heerlijk vindt om yoga of mindfulness te doen, zegt de ander meteen, nee, alsjeblieft, laat me dat niet doen. Hm. Die vindt het dan fijner om muziek te luisteren of te gaan wandelen of een boek te lezen, in bad te gaan. Nee, dat is zo. Ook dat is weer persoonlijk wat voor iemand werkt.
Hoe kom je daar nou achter?
Ja, ik zou meteen zeggen, ga gewoon veel proberen.
Hm. En dan voelen waarbij je dus een ontspannen lijf krijgt.
Ja, en daarbij dus ook rekening houdend dat als jij langdurig in die overspanning hebt gezeten, dat dingen misschien de eerste keer niet meteen super ontspannen zullen voelen. Mm-hmm. Of super rustig zullen voelen. Maar wat ik vaak ook mensen aanraad is, ga eens terug naar wat vond je vroeger leuk om te doen. En dat kan zijn misschien gewoon voor de huidige gespannen periode. Maar soms kan het ook eens helpen om terug te denken aan, hoe was je als kind? Ik merk dat veel mensen bijvoorbeeld die als kind aan buiten spelen waren, dat die nu als volwassenen dan ook eerder zeggen, ook vind wandelen buiten in de natuur heel fijn. En als jij als kind juist iemand was die hield van tekenen of heel erg creatief was, misschien ben je nu nog steeds wel zo creatief. Ga nu nog eens tekenen. Kan ook heel ontspannend zijn.
Ja, ja. Of haken of iets op die manier meer in te vullen. Ja, ja. Maar dan heb je iemand met spanning in het lijf die dat zo voelt en het niet lukt of die gaat lopen en het blijft gespannen. Wat kan je zelf bewust doen om toch dat lijf ontspanning te geven?
Ik zit al meteen te denken bij dit voorbeeld. Misschien is wandelen dan alsnog te veel spanningsaanmoedigend, om het zo te zeggen. En wil je toch nog een rustigere, ik ga toch het woord activiteit gebruiken. Echt met minder prikkels, echt meer die rust en ontspanning, waarbij misschien wandelen toch nog te veel fysiek van je vraagt en misschien te veel om je heen nog te veel gebeurt. Dus misschien dat is één. Probeer eens een andere activiteit of ontspanningsmethode. Maar het tweede wat ik vaak merk is, geef het niet op na één keer of twee keer. Ik zei net, het is echt een structureel signaal aan je lichaam geven van we gaan rustiger aandoen. En dat is niet met één ontspanningsoefening gedaan.
Nee.
Dat is echt heel goed vasthouden eigenlijk. Een paar keer per dag even een pauzemomentje. Het kunnen soms hele kleine dingen zijn. Even weglopen bij je laptop. Even een kopje thee. Al is het maar 5 of 10 minuten. Dat een paar keer per dag structureel blijven doen.
Ja, ja, dat hoor je ook wel eens. Een check-in moment. Ja. Dat je even bij jezelf moet inchecken. Hoe werkt dat?
Ja, ik denk dat we heel veel geneigd zijn om door te blijven gaan. We laten niet een probleem gaan maken van social media, maar we zijn constant bereikbaar. Zelfs in de pauze van je werk ga je even op je telefoon. Ben je telkens weer, moet je iets doen. En even een pauzemomentje, als het lukt zonder die telefoon. Gewoon, ja, ik zeg het net, even een kopje thee. Al is het even 2 minuten stilte om je heen. Kan al heel veel doen.
En wat zou je dan als luisteraar jezelf vragen? Hè, dan vragen ze wel eens, hoe zit ik erbij?
Ja.
Hoe voel ik me?
Ja.
Wat zijn de gedachtes die ik misschien heb?
Ja.
Dit scheelt ook overigens heel erg voor het piekeren, hè? 'S nachts. Dat je daar dan 's nachts dat allemaal moet gaan inhalen. Dan kan je beter overdag al af en toe even stilstaan.
Ja. Ja, wat ik ook soms tegen mensen zeg is, ben je gewoon eens bewust van waar je contact maakt met de stoel? Zijn je voeten op de grond? Voel je dat? Voel je dat je benen op de stoel zitten? Of voel je je rug tegen de stoel?
Ja.
Hele kleine dingetjes, maar even gewoon een klein bewustwordmomentje al.
Ja, er zijn veel mensen die dingen zweverig vinden. En ik kan me voorstellen dat gevoel er is. En toch, wat het oplevert is zo waardevol. Want het geeft je die lichamelijke rust. Ja. Dus ja, soms moet je even door iets zweverigs heen, luisteraars. En dan ga je merken misschien de eerste keer dat het niet werkt. Tweede keer dat het niet werkt. En op een gegeven moment, dan gaat je lichaam het soort van begrijpen. En een beetje uit dat verwarde stresssysteem komen.
Ja. Ja, en het hoeft dus ook echt niet iets heel groots te zijn. Het hoeft geen meditatie van een half uur te zijn. waarbij je, inderdaad allerlei spirituele dingen erbij haalt.
Nee.
Het kan iets heel kleins. 2 keer bewust zijn van je ademhaling. Bewust zijn van waar je in de stoel zit.
Ja.
Na een minuutje wil ik zeggen, kun je klaar zijn, maar dat klinkt alweer zo gehaast eigenlijk, hè?
Dat is een beetje een hele snelle
even snel ontstresser. Even doorheen.
Nou, we willen zo meteen ook nog een ontspanningsoefening opnemen samen. Daar is de bedoeling van dat je dat even op kan zetten.
Ja.
En leert ontspannen. Dus dat kan nog helpen voor de luisteraar die openstaat voor een beetje mindfulness-achtig, hè?
Klein beetje in het thema van mindfulness. Ja.
Oké. Okay. Dat is in een andere podcast te beluisteren. Oké, dan hebben we het nu gehad over hoe je dan toch tot ontspanning kan komen terwijl je lijf gespannen is. En dan, wat is dan het advies als je problemen van spanning wil voorkomen? Of echt grondig wil herstellen van dat je gespannen bent? Hoe ga je daarmee om?
Het goede nieuws is denk ik dat voorkomen en herstellen redelijk via dezelfde weg zal gaan.
Ja.
En we spreken ook wel graag eigenlijk over de drie poten van de kruk. En als die drie poten niet in balans zijn, logischerwijs valt de kruk om.
Ja, dit is een goede om te onthouden als luisteraar. 3 poten van de kruk, eentje niet in balans, ja, dan kukkel je gewoon om.
Ja, en spanning voorkomen is zorgen dat dat in balans is. Balans kan soms zweverig klinken, maar is ook wel vaak een sleutelwoord.
Ja.
Maar ook voor het herstel. Poot nummer 1 is dan structuur en regelmaat. Vaak ook juist de poot waarvan ik merk dat die bij gespannen mensen eigenlijk iets te sterk aanwezig kan zijn. Dat kan ook nog. Hè, maar dat zijn de moedjes eigenlijk die je moet doen, maar die je ook voldoening geven. Je werk, je huishoudelijke taken, dat soort zaken. Een ritme hebben in ons leven. Voor veel mensen is het bijvoorbeeld 3 maaltijden op een dag, ongeveer dezelfde tijd. Ongeveer dezelfde tijd naar bed, uit bed. Dat is die structuur en die regelmaat die we nodig hebben.
Ja, dus ga eens bij jezelf na. Hoe is de poot structuur en regelmaat bij mij? Ja. Kan dus ook te sterk aanwezig zijn, want dan val je ook om.
Ja, ik merk dat die soms juist te veel aandacht krijgt. En dat de moedjes dan de hele tijd prioriteit krijgen. En dat mensen dan minder tijd nemen voor leuke dingen. Want dat is niet een prioriteit, dus dat doe ik dan niet.
Ja. Oké, bij die poot komen we zo meteen.
Ja.
Wat is poot nummer 2?
Poot nummer 2 hebben we het al wat meer over gehad, maar dat is dus die ontspanning en die rust. Dat is poot nummer 2. En het onderscheid wat daarbij genoemd wordt is vooral de geestelijke rust. Dus activiteiten met weinig prikkels waardoor je kan herstellen. Is in principe iets persoonlijks natuurlijk wat voor jou werkt. Dat kan een ontspanningsoefening zijn, een boek lezen, in bad gaan. Even rust.
Ja, denk eens na over poot nummer 2. Wat geeft jou nou ontspanning? Ja. Oké, poot nummer 3?
Poot nummer 3 is dan plezier. Wordt ook wel afleiding genoemd. Afleiding is ook soms een beetje een beladen woord. Maar afleiding kan een gezonde hoeveelheid zijn. En bij poot nummer 3, plezier, kun je denken aan activiteiten die jou energie geven. Leuke uitjes. En wat meer dingen die je eigenlijk uit de dagelijkse routine halen. Dingen die je misschien wat meer kan plannen. Zoals naar het pretpark. Naar een feestje, naar een festival. Wat voor jou werkt, wat je leuk vindt, maar juist even wat die boost, wat die plus geeft.
Ja. En dan allemaal dus, let op, in balans. Die 3 poten, die moeten in balans zijn. Dus je kan niet je hele leven ook meer naar feestjes gaan, alleen maar. Want ja, dan is die poot weer een beetje te overdreven lang. Ja. Deze dingetjes die goed zijn om te onthouden, om wat mee te gaan doen, dat komt ook in de show notes terecht. Dus dat hoef je nu niet mee te schrijven. Maar dat kan je gewoon terugzien in de notities. Kan je nog 1 keer de kruk voor nu samenvatten?
Ja, de kruk, 3 poten. 1 is structuur en regelmaat. 2 is ontspanning en rust. En 3 is plezier.
Ja, mooi. Nou, hou het in balans. Dan zijn we zo aan het einde gekomen van deze podcast. Waarin spanning, ja, dat is een eigenlijk normaal gegeven. Maar er kan ook te veel en op een vervelende manier spanning zijn. En hoe je dan zou kunnen ontspannen. Er volgt zo meteen nog een ontspanningsoefening die je erbij kan pakken als dat iets is wat bij je past. Maar er zijn ook genoeg ideeën gegeven en onderwerpen van wat werkt voor jou? Denk er eens over na hoe jij kan ontspannen of waar jij nu precies je ontspanning van krijgt. Mochten dingen die hier genoemd zijn nou niet lukken, dat het gewoon niet lukt om te ontspannen, dan is het goed om daar hulp bij te vragen. Of eerst bij je naaste, je partner, of gewoon een goede vriend. Of ga toch eens naar de huisarts om dit te bespreken. Want soms heb je gewoon iemand anders nodig die even met je meedenkt. Vera Wonink, ontzettend veel dank voor jouw uitleg hierover.
Graag gedaan.
En luisteraars, er staat in de show notes nog een document waarin het systeem van de kruk en de overspanning nog eens extra wordt uitgelegd, ook aan de hand van een lege batterij en hoe je die weer oplaadt. Dus daarvoor verwijzen we naar de show notes. En we gaan nu nog even naar de volgende podcast opname, namelijk echt een ontspanningsoefening. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!